Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, maak jij zelf wel vaak ravioli thuis?
Ik heb een periode gehad dat ik geen kinderen had en het vaak deed. Toen kreeg ik kinderen, toen heb ik het helemaal niet gedaan. En sinds een aantal jaren doe ik het weer.
Oh ja.
Want het is een van de favoriete dingen van mijn dochter om samen te maken.
Oh, wat leuk.
Die vindt het heel leuk om samen ravioli te maken. Maar dan wel altijd met dezelfde vulling. Dus ik moet daar niet mee gaan variëren. Gewoon met ragout en mozzarella. En dan vindt zij het top.
Ook ik ben de afgelopen weken druk bezig geweest om ravioli te gaan maken. En we gaan het met jullie hebben over wat nou ravioli precies is. Hoe je het eet in je menu en andere zaken. Het belang van het deeg en hoe je ze maakt.
Natuurlijk, en daar draait het ook allemaal op. Wat stop je erin? Welke verschillende soorten vulling heb je? En wat is het belang van de saus en hoe balanceer je die? En we hebben lekker veel recepten.
Ja. Dus heb jij genoeg recepten om andere vullings te gaan maken, vullingen te gaan maken?
Als dat mag, ja. Ja.
In het supplement heb ik een heel erg leuk gesprek met Leonardo Pacienti, de chef van Toscanini. Die heeft ook een nieuw kookboek gemaakt samen met Mount Moody. Dat is Toscanini Pasta. We hebben het over hemzelf, het iconische restaurant Toscanini. En vooral heel erg veel tips over Italiaans koken en ravioli maken.
Ja, en wij zijn nog een beetje in feestelijke stemming. Want vorige 2 weken geleden hadden we aflevering 100. En vandaag hebben we aflevering 101. Wij vieren onze feestjes meestal wat langer. Dus ook nu gaan wij nog trakteren. En we zijn bezig met 100 kookboeken weg te geven. Er zijn er inmiddels al een behoorlijk aantal weg. Maar we hebben nog over. Die 100 kookboeken, daaronder zitten ook een groot aantal inzendingen voor het Gouden Kookboek. 50 van die boeken gaan naar nieuwe jaarleden en 50 gaan naar bestaande leden.
Ja, en om daar kans op te maken, moet je dus lid zijn of lid worden. En om lid te worden, ga je naar www.petjeaf.com/watschaftepodcast. Als je jaarlijk bent, doe je mee. Maar het is wel belangrijk dat je je even aanmeldt via het formulier op onze website, onder andere bij de show notes. Want dan weten we of je er interesse in hebt. Ik heb weer een drankje, Jeroen. En het is echt wel een leuk verhaal wat erbij zit. Ik heb voor jou een craft soda van Boyo.
Boyo.
Met fikleaf. Ik zal hem even inschenken.
Fikleaf, vijgenbladeren.
Ja, het is op zijn Engels, hè?
Oh ja.
Dus dit is een soda, dus een non-alcoholisch drankje. Gemaakt onder andere met vijgenbladen.
Oh, lekker.
Lekker, hè?
Ik proef een beetje. Ik proef het vegetale van het vijgenblad. Dat vijgenaroma zit er ook in. Hij is niet te zoet. Hij heeft een zachte bruis. En ik proef een gembertje.
Ja,
kan dat?
Het is op basis. Fermentatie is op basis van een gingerbak. Zoals je ook gemberbier maakt. En het leuke hiervan is dat die gemaakt is door brigadelid Ernst Mistian. Die heeft dus dit drankje gemaakt. Hij noemt het zelf gefermenteerde craft soda's. Maar door corona was hij heel erg veel aan het wandelen. En hij houdt er heel erg van wild plukken. Dus hij had onder andere ook al duindoorn limonadesiroop gemaakt. En was door de podcast, door het luisteren van de podcast, begonnen met fermenteren. Het maken van gingerbeer, dat is hij gaan doen. En toen was hij er eigenlijk een beetje door gegrepen. En heeft hij heel veel verschillende dingen gemaakt. Maar het was echt raak toen hij dus vijgenbladen uit zijn tuin ging gebruiken in combinatie met een gingerbug. En daar heeft hij dus deze soda mee gemaakt. Ik vind het een heel erg leuk logo, zit erop. Heel erg hip.
Ja, want het is al echt officieel geproduceerd. Hè? Ik bedoel, ja. Het klinkt nu alsof het een alsof het een keukenprojectje is.
Zo is het begonnen.
Maar het is inmiddels gewoon gebotteld en verkrijgbaar.
Ja, hij is het op een gegeven moment met vrienden hebben ze het gebotteld. De eerste botteling was in vorig jaar, september 2022. Ja. En net heeft hij de derde batch heeft hij gebotteld. En hij is even langsgekomen en hij wilde heel graag dat wij dat gingen proeven. Nou, ik vind het dus echt heel erg lekker.
Ja.
Want ik vind het dus, wat jij net zegt, dat het niet zoet is, vind ik er heel fijn aan. Dat het ook, ik vind gingerbeer soms te heftig, te heet, te scherp. En ik vind dit dus heel lekker. En omdat het ook best wel veel smaak heeft, drink je er niet zo snel van. Dat vind ik altijd een heel fijn ding met van die non-alcoholische dranken. Anders is het gewoon een soort limonade wat je wegklokt. En het is te koop in bars in Amsterdam, Leiden en Rotterdam. En het leuke is, ik vroeg aan Ernst van, ja, wat is hier het verhaal achter? Hij zei, nou ja, ik ben ontwerper van apps. Dat is, ik ben freelancer. Maar ik wil eigenlijk dat afbouwen en hier mijn werk van gaan maken. Dus nou, zo zie je maar weer. Een podcastluisteraar begint zijn eigen bedrijf in craft, gefermenteerde craft sodas.
Superleuk. Ja, over hobby's gesproken. Ik heb weer eens een boek gelezen.
Een boek?
Ik heb een boek gelezen, ja. En dit was dit is een boek over eten. Het heet National Dish. Mm-hmm. Geschreven door Anja von Brenzen. En zij is een gevluchte Rus. Die woont inmiddels in Brooklyn met een huis in Istanbul. Ze is culinair journalist en schrijft voor allerlei Amerikaanse bladen en kookboeken. En wat interessant is dit boek gaat dus eigenlijk over nationale gerechten. En hoe een nationaal gerecht tot ontstaat eigenlijk. En dat doet ze aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van pot-au-feu, tapas, ramen, pizza, de Turkse mezze en borst.
Ja.
En waar ze zich eigenlijk vooral op concentreert is hoe wordt op een gegeven moment de keuze gemaakt om iets te bestempelen tot een nationaal gerecht. Want ja, wie kiest dat dan en waarom doen ze dat dan?
Grappig, hè?
En wat ik daar heel leuk in vind is dat er eigenlijk uit blijkt dat nationale gerechten helemaal niet iets zijn wat historisch is ontstaan of zo. Maar op enig moment is vaak vanuit politieke overwegingen wordt gewoon gekozen om te zeggen van nou, wij willen ons als land manifesteren met een bepaald gerecht. Dus vanaf nu is dit het nationale gerecht. En dan omarmt de leider of de koning of de president het.
Ja, ja.
En vanaf dat moment is het dus zo.
Ja, dat is met Pad Thai gebeurd onder andere zo.
Met Pad Thai. En nou ja, als je dit leest, dan zie je dus ook dat met pot-au-feu is gebeurd. En tapas en ramen, ja. Eigenlijk ook allemaal.
Nou, ramen is natuurlijk eigenlijk Chinees. Is dat Chinees. Ja.
Precies, ja. Ja. Dus, leuk. En borst is natuurlijk heel actueel. Want dat is Oekraïens of Russisch. En, nou ja, daar
of
is
Pools.
Ook, of Pools, exact. Ja. Exact ja. Ja. Dus dat vond ik heel leuk om weer eens wat food history en food politics te lezen. Dus dat was, laat ik zeggen, voor de ene kant van de hersenen. De andere kant van de hersenen en de maag.
Moet ook gebeuren.
Die moeten ook, precies. Die moeten het ook precies hebben. Ik heb weer eens een flamkuchen gemaakt.
Ja, leuk.
En een flamkuchen is natuurlijk eigenlijk een soort van de OG plaattaart. Alle plaattaarten die we tegenwoordig in de boeken zien, die komen allemaal bij de flamkuchen vandaan. En ik maakte dat altijd met een rol deeg die je gewoon bij de supermarkt koopt. Maar ik dacht, ja, dat is toch eigenlijk kan ik dat net zo makkelijk zelf maken. Als broodbakker is natuurlijk eigenlijk mijn eer te na. Dus dat heb ik gedaan. Het was ontzettend makkelijk. Echt geen werk. Ik zal de link even in de show notes zetten. En als topping heb je alleen een goede crème vers nodig. Wat vleeswaren, wat kaas en wat groente of wat fruit.
Ja.
En je hebt gewoon een heerlijk gerecht.
En dus heel, heel dun uitrollen. Hè?
Heel dun uitrollen. Crème fraîche erop smeren en dan een kwartiertje hooguit in de oven. En door. En nu het weer kouder wordt, vind ik het ontzettend lekker om dat op vrijdag te eten als alternatief voor de pizza, zeg maar.
Het doet me heel erg denken aan wintersport, dit gerecht.
Ja. Ja,
gewoon lekker biertje erbij.
Lekker biertje erbij.
Een stukje flamkoeken. Ja.
Heerlijk, ja. Heerlijk. Hey, en jij, wat heb jij hier uitgespookt?
Nou, over biertjes gesproken. Wij waren uitgenodigd bij de boeklancering van Tapas. Het nieuwe boek van Janneke Vreugdeheel en Edwin Winkels. Nou, we hebben daar een hele aflevering aan gewijd. En dan mochten we al een aantal recepten mochten we al gebruiken. Dat was echt leuk. Want iedereen was daar. Dat is ook weer grappig om te zien bij die verschillende uitgeverijen welke mensen daar komen. Maar dat was echt de crème de la crème van de culinaire journalistiek was daar. Want wij waren er
natuurlijk
ook.
Natuurlijk.
En op een gegeven moment werd mijn naam genoemd in de speech. Ik kon niet zo heel goed horen wat het was. Maar ik had het begrepen later. Want Edwin Winkels die zei, oh, jij bent de jongen van de chorizo. Ja, er waren mensen op Twitter, X moet je eigenlijk zeggen, die zeggen, nou, dat klinkt helemaal niet lekker, klinkt helemaal goor. Dus ik had blijkbaar het verkeerd uitgesproken. Dat overkomt me wel vaker.
Ja, daar maakt dat is de sport. Wij proberen minimaal elke aflevering één ding helemaal verkeerd uit te spreken. Ja. Ja, nee, het valt soms niet mee.
Leuk, hè?
Het was ontzettend leuk. En wat ik ook leuk vond, was het was bij Duende Dos. En daar had ik echt wel een oorspronkelijk tapasbar gevoel bij.
Ik fiets er altijd langs en ik ga er eigenlijk weinig aan toe. Maar ik heb me wel voorgenomen om daar eens een biertje te gaan drinken en dan wat tapas te bestellen.
Ja, leuk. Verder
heb ik wilde ik al heel lange tijd. Ja. Wilde ik weer bij de school gaan eten. De school is een restaurant in Amsterdam-West, een beetje tegen de ringweg aan. Het heeft een hele lange historie. Vroeger had je Club 11, waar nu Booking.com zit, vlakbij het Centraal Station. Dat was een soort van kraakpandachtig, waar toffe feesten werden gegeven. En daar zijn toch ook allemaal restaurants in geweest die een verschillende reis door de stad gemaakt hebben. En onder andere dus bij de school zijn uitgekomen. Het is een soort oud schoolgebouw. Hè? Ja. We hebben er ook een keer samen gegeten.
Ja, oude timmerschool of zo.
Ja, het is een toffe plek. En wat het leuke is, de souschefs die vroeger bij Coulisse werkten. En Coulisse is natuurlijk net een ster gekregen. Topzaak, nieuwe topzaak in Amsterdam. Die zijn de nieuwe chefs geworden in de school.
Ja.
Dus ik was heel benieuwd hoe dat zou zijn. Je kan er altijd wel lekker eten. En ik heb er dus echt overheerlijk gegeten.
Ja? Vertel, wat verscheen er op het bord?
Ja, nou, ik denk, weet je, het zijn best veel restaurants waarbij je een menu krijgt en waar je niet uit kan kiezen. En dan moet je kiezen hoeveel gangen wil je.
Ja.
En wat ik hier al heel sympathiek aan vond, is dat die menuprijs gewoon niet zo veel is.
Ja.
Voor 4 gangen betaalde je €49.
Prima.
En voor 5, €59. Dus vaak begint het wel bij 60, bij 70 als je 4 doet. En ben je heel snel bij de 80, 90. Want als je kijkt naar wat je krijgt en de kwaliteit van het eten, mag er best een hogere prijs aan hangen.
Zeg dat nou niet.
Nee, sorry. Nee. Sorry nee.
Het heeft een goede prijs-kwaliteit prijs
voor wat je krijgt. Het. Ja. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja.
Eindelijk weer normale prijzen.
Nee, helemaal eens. Nou, wat heb ik daar? Een paar dingen die mij opvielen. Ze koken daar veel met een barbecue.
Ja.
Er was één gerecht. Dat was een paddenstoel die van de barbecue afkwam. Maar die zat in een mousseline van gefermenteerd eekhoornsbrood. Okay. Dus je had aan de ene kant echt die hele lekkere umami smaak en het volle aardse wat dat gerecht heeft. Maar dan zat er ook een hele lekkere rooksmaak overheen van. Ja, volgens mij was het een bintan die er stond. Gewoon zo'n Japanse barbecue. Zag ik zo snel. Als amuse een soesje. Maar dat soesje was gevuld met paling. En er zat forel-ei op. En dat was een soort van smaakbom van hier tot Tokio. Echt heel erg lekker. En het hoofdgerecht was tof. Dat was namelijk konijn. Het waren twee soorten van konijn. Het was een ballotine. Maar daar was de konijn echt een soort van boterzacht.
Ja? Oh, dat is knap.
En het was gewoon, dat verdween gewoon in je mond. Daardoor was het extra lekker en voelde het ook veel rijker. En er zat ook een konijnenbout bij. Maar die was KFC-staal, was die gefrituurd met een hele lekkere harde korst. Heel veel smaak erin. Dus ik heb daar echt genoten. Dus het is ook een goede plek om met meer mensen te eten.
Ja.
En ik zou zeggen, jongens, ga lekker eten bij de school.
Ja, het ligt een beetje buiten de route. Ja. En dat is denk ik wel de redding. Want daardoor is het er redelijk betaalbaar. En echt hidden gem.
Ja, tip. Absoluut.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Ravioli, dat is de bekendste van de gevulde pasta's. Misschien is het goed om even te beginnen. Wat is het eigenlijk, Jonas?
Ja, en dat is, zou je denken, waarom ga je dat vertellen? Want dat weten we toch wel. Maar nu ik er wat langer ingedoken ben, en zeker altijd met de Italiaanse gerechten, is er veel variatie. Nou, in essentie is het verse pasta.
Ja.
Die gevuld is en die eet je met een saus. Nou, tot zover denk ik dat iedereen dat wel weet. De bekendste vorm is een vierkantje met kartelrandjes, met een soort bergje in het midden.
Ja.
Dat kan een klein, midden, groot vierkantje zijn. Je hebt zelfs versies, die heb ik nog niet gemaakt, die wil mijn vrouw heel graag maken. Dat is een hele grote versie, een soort één persoonsportie.
De TikTok ravioli.
De TikTok ravioli, ja.
Ja. Ja.
Nou, dan noem ik even truffelscoren ergens, ja. Want dat zat niet vaak bij de truffel, bij de TikTok dingen. Maar die ga ik wel een keer maken. Maar er zijn ook heel veel andere vormen. Je kan bijvoorbeeld in een driehoekje vouwen of je kan er een halve maan van maken. Heel vaak zijn het rondjes wat je ook ziet. Nou, dan kom je een beetje op het glijdende pad. Is een Angelotti del Plin, wat eigenlijk heel veel in de Piemonte komt. Dat is eigenlijk een beetje een soort van gedrukt. Is dat eigenlijk nog een ravioli en tortellinis die anders gevouwen zijn? Maar in wezen zijn het allemaal gevulde pasta's met een hele lekkere vulling en een prima saus erbij.
Ja, en oké, ik heb nu een duidelijk beeld van wat voor ding het is. Wanneer eet je een ravioli? Hoe past het in een menu?
Ja, dat is, als je traditioneel Italiaans gaat, is het een primi. Het is een pasta gerecht wat je als voorgerecht eet. Maar het leuke is wel dat je het echt in elk soort menu kan maken. Dat zei Leonardo ook in zijn gesprek. Als je een beetje ravioli in de vriezer hebt zitten, het is een cadeautje, een soort snoepje in een menu. Je hoeft niet per se Italiaans menu te maken, maar een paar stukjes ravioli tussendoor is echt altijd wel
altijd
heel erg
feestelijk. Ja.
En het is, en we komen gaan een beetje richting de kerst, een ideaal gerecht voor je kerstdiner. Want je bereidt het van tevoren voor. Het is heel feestelijk, ziet er heel mooi uit. Je kan nou echt met stempels en dingen werken om het helemaal prachtig te maken met hoe het eruit ziet. Dat zou ik dus zeker overwegen. En als je het eet, moet je ongeveer 100 gram per persoon rekenen. Wat ook met pasta wel zo is. Alleen dit is 100 gram pasta plus vulling.
Oké, dus het is echt een tussengerecht.
Is een tussengerecht. Je kan het ook veel minder doen. Dan is het gewoon een smaakbommetje in je gerecht. En het draait allemaal. En dat is het leuke van het gerecht. Het is namelijk, je ziet niet wat erin zit.
Nee.
En als je ook niet vertelt wat erin zit, dan proef je eerst de verse pasta, die hopelijk goed gebakken is, wat een lekker mondgevoel heeft, wat een beetje, ja, wat een saus overheen zit die wat glibberig is, die smaak geeft. En dan bijt je hem door en dan begint je tong te proeven wat zit daarin. En omdat die vulling stevig van smaak moet zijn en eigenlijk de ster van de show moet zijn, die moet het gevecht winnen van de saus, die moet altijd erbovenuit stijgen. Dan is dat gewoon een lekkere verrassing. En dan kan je daar dus, en dat heb ik dus nu gemerkt, je kan er alle kanten mee opgaan met vullingen. Dus je eet het op het Italiaans of als lekker zelf. Ja, weet je, ik heb nu best wat in de vriezer liggen. Zodra ik zin heb, kan ik het even eruit pakken.
Ja, ja, lekker.
Jij bent het dus veel meer gaan maken, hè? Mm-hmm. Met je dochter. Ben wel benieuwd wat je daarvan geleerd hebt. Wat voor keuzes je daar in maakt.
Nou, even teruggrijpen op wat jij doet. Bij mij is het ook echt iets voor het kerstdiner. Want het is wel, ik gebruik het vooral bij etentjes waar ik een beetje wil uitpakken. Bedoel, je hebt natuurlijk enerzijds een soort van het samenspel tussen de vulling en de saus, die maken het interessant. Maar ik vind het wel altijd veel werk, tenzij het natuurlijk in de vriezer hebt liggen, maar je bent er toch echt wel even mee bezig.
Het is best werk, ja.
En wat mij betreft hoort het dus wel bij de feestelijke etentjes, want het is ook, het is niet genoeg als maaltijd, dus je moet er altijd nog een hoofdgerecht nadoen. Het is warm, dus ik begin er ook niet mee, dus je zit al meteen aan 3-4 gangen. Dus wat dat betreft is het voor feesten en partijen.
Ja.
Hey, als we even kijken naar wat het gerecht nou eigenlijk is, hè? Wat zijn de belangrijkste onderdelen van een ravioli?
Ja, ik denk dat er een viertal dingen heel belangrijk zijn. En die wil ik graag ook even met je behandelen. Als eerste is dat de deeg. De tweede, en ik denk het allerbelangrijkste, is de vulling.
Ja.
Dan komt het tijdrovende en ook het leuke. De vormen, het maken daarvan, dan kan je heel veel kanten weer opgaan. En niet onbelangrijk, wat voor saus moet je er nou bij maken? En waar moet je daarbij opletten?
Ja, we hebben eerder al een aflevering over pasta gemaakt. Die heb jij toen ook gedaan. En jij hebt heel veel verse pasta gebruikt. En wat ik me kan herinneren is dat er heel veel varianten zijn. Welk deeg gebruik jij voor een ravioli?
Ja, dat was voor mijn eerste echt soort inzicht wat ik niet had verwacht. Want uit die verse pasta aflevering komt vooral uit, je gebruikt 0.0 deeg. Dus heel erg bloem met ei of eierdooiers.
Ja.
En hier doe je dat eigenlijk niet. Wat je hier beter is om te doen, is dat je sowieso voor 50-50 bloem semolina gaat. En semolina is de harde tarwe.
Ja.
Daar wordt vaak gedroogde pasta van gemaakt. Is ook veel geliger. Lijkt een beetje op griesmeel. Dus het heeft ook een harde korrel.
Ja, geeft ook wanneer bite, hè?
Ja, en dat is precies ook waarom je dat gaat doen. Want je wilt een aantal dingen voorkomen. Je wil voorkomen dat het deeg... Je wil wel dat het deeg heel dun is.
Ja.
Ja, want anders wordt het te veel deeg... qua verhouding vulling en is het minder lekker te eten. Maar de deeg mag niet scheuren.
Okay.
Dat is gewoon de hel. Weet je, als jij het aan het vormen bent en er komt een scheurtje in, dan kan je het eigenlijk uit elkaar halen of weggooien. Want in de pan gooien, loopt het uit elkaar en is het gewoon weg.
Ja.
Dus dat is één ding. Dus het maakt het wat steviger. En als je echt het hele deeg met ei gebruikt, kan dat dus een risico zijn. Maar wat je net zei, is de allerbelangrijkste. Je wil graag dat het smaakvol is. Dus die smaak wil je ook in het deeg halen. En semolina is gewoon smaakvoller. Brengt meer smaak. Het is gewoon meer als, vergelijk maar met bloem en volkoren. Er zit gewoon meer gedeelte nog in. En dat geeft ook een ander soort structuur. Dus het is niet zo super glad als je normaal zou hebben, als je bijvoorbeeld tagliatelle zou maken. Maar het zit ook een beetje een soort van weerstand in het deeg. En dat is waarom je dat meer gebruikt. Dus je ziet altijd dat het bijna 50-50 is. Of soms is het wat meer bloem en minder semolina. Ik zou zeggen, ga voor meer dan 50-50 verdeling van bloem en semolina. Dus meer semolina.
Meer semolina. Ja. Dus jij zegt een deeg met veel semolina. En hele eieren of eigele?
Gewoon hele eieren. Soms misschien wel eens een klein beetje water als het te droog is. Gewoon druppeltjes. Ik doe dan meestal mijn hand onder de kraan en dan druppel ik een paar druppeltjes in de deeg. En verder is het heel simpel. Het is in dit geval 100 gram bloem in totaal, dus bloem en semolina bij elkaar, en één ei.
Ja.
En voor 4 personen zijn 3 eieren en 300 gram genoeg. Het hangt een beetje af hoeveel vulling je hebt en hoeveel tijd je hebt om het te maken.
Oké, dus ik heb hier op mijn werkbank liggen 50 gram semolina, 50 gram bloem en 1 ei, of eigenlijk, en dat per persoon. Hoe ga ik dan aan het werk?
Ja, nou, wat heel erg helpt, dat heb ik in ieder geval gemerkt. Ik heb een houten pasta werkblad gekocht ooit. Okay. Denk je, nou, is onzin. Nou, ik gebruik het dus echt super vaak voor broodbakken en andere dit. Want het geeft namelijk meer structuur. En het houdt meer, deeg blijft er minder aan plakken. En je kan er makkelijker op kneden. Nou, je maakt een bergje van het meel. Met een lepel of een vork maak je een gat in het midden. En daar doe je de eieren in. Zorg dat er genoeg ruimte zit, dat het niet door de dijk heen breekt.
Ja.
Met de vork ga je van bij de eieren zo langs de zijkant en zorg ervoor dat er steeds wat meer bloem bij komt. Op een gegeven moment is het een bol. Kneedje. En dan doe je het, en dat is heel belangrijk, dan leg je het minimaal een half uur afgedekt weg. Zodat de vocht uit het ei kan hydrateren in de bloem.
Ja.
En dan wordt het een wat soepelere deeg. Dan rol je het uit tot flappen. Bij die flappen moet je vooral de breedte goed in de gaten houden. Hè, met als je gaat vormen, zullen we zo uitleggen. Probeer die een millimeter dik te krijgen of dunner als dat lukt, zonder dat het gaat scheuren.
Ja.
En daar kan je dan mooie rechthoeken van maken die je gebruikt om je ravioli mee te maken.
Ja, ik snap het. Ja, ik moet zeggen, voor mij een reden om weer meer ravioli te gaan maken, of nou, ik zeg een argument om dat te doen, is dat ik het gewoon allemaal in de keukenmachine gooi. Ik gooi alles in de KitchenAid. Dus ik neem niks houten werkblank. Nee, ik snap de charme ervan. Maar ik gooi het gewoon in de machine. En het kneden en het uitrollen doet het apparaat.
Ja.
En dat maakt het echt wel heel veel makkelijker, hoor, moet ik zeggen.
Ja.
En het enige is wel dat uitrollen, dat wil je natuurlijk op je werkbank doen. Dus op je aanrecht doen. Dus ik moet dan wel de machine op mijn werkbank zetten en even een opstelling maken. Maar het gaat dan wel heel makkelijk allemaal.
Ja, ik heb ook zo'n opzetstuk van KitchenAid en dat is echt een lifesaver.
Ja,
vooral voor het maken van de plakken, dan kan je namelijk gewoon met... Je hebt namelijk niet... Je hebt 2 handen om ermee te werken. Want normaal met een andere soort van pasta-machine waar je op moet draaien, is 1 hand aan het draaien en de andere hand probeert het er doorheen te doen. En nu kan je het dus in je eentje goed maken. Ja. En mijn werkblad, daar plakt het heel snel aan. Dus daarom is voor mij dat hout heel fijn. Want dat vind ik nog het allerergste. Heb je heel erg je best gemaakt om mooie plakken te maken. Dan ga je het verwerken en is alles aan elkaar geplakt. En dan kan je weer opnieuw beginnen.
Oh ja, want jij doet dat uitrollen aan het vormen ook op dat hout.
Ja.
Ga ik ook proberen.
Ja.
Ja, want dat herken ik wel. Ja, dat je ineens, je het allemaal netjes hebt neergelegd. Dat je net iets te lang wacht.
Zeker.
En dat dan, En dan zit de vulling er al door. Dus kan je het deeg ook niet meer hergebruiken. Dan krijg je getraumatiseerd ben ik.
Het valt mee, Jeroen. Het valt mee. Het is echt goed te doen.
Goed, dus dan hebben we die plakken daar liggen. Daar moet dan een vulling op. Hoe krijg je die goed?
Ja, en dat is kijk, de kern, dat zei al, zei jij en ik al een paar keer, de kern van een ravioli is de vulling. En daar moet je dus even goed weten wat het eindresultaat moet zijn. Het moet een homogene massa zijn.
Ja.
En die moet dus niet te vloeibaar zijn. Want als je het dus op het deeg doet en het gaat uitlopen, dan word je helemaal gek.
Ja, want dan gaat hij helemaal plakken. Dan
kan je helemaal niks
doen.
Nee, maar het moet ook weer niet te grof zijn, zodat het qua mondgevoel als je het eet niet lekker is. En dat moet een beetje binding hebben. Het moet een beetje bij elkaar blijven. Wat ik een hele goede tip van Leonardo vond, als je gewoon zelf gaat werken en je bent er wat bedrevener in geworden, is de richtlijn, neem hetzelfde hoeveelheid gewicht van de vulling als van het deeg.
Okay.
Dus als jij 400 gram deeg hebt, dan heb je 400 gram vulling nodig om ravioli mee te maken. En de essentie is dat het heel goed hoog op smaak is. Het hoeft niet te zout te zijn, maar het moet heel erg lekker zijn. En het is bijna altijd al gaar voordat je het gaat verwerken, want je kookt die ravioli maar heel kort. En er mag dus bijna geen vocht in zitten. Dus als jij bijvoorbeeld gewerkt met spinazie, dan moet je die echt knetterhard uitknijpen. Want anders ga je hetzelfde krijgen. Dan loopt het eruit en dan is al je werk voor niks geweest.
Ja, ja, nee, dat snap ik. Al die problemen die heb ik inderdaad ook gehad. ik doe er dus altijd ragout en mozzarella in. Maar wat doe jij erin?
Ja, ik vroeg aan Leonardo, onder andere, kan je tips geven voor thuis ravioli maken? En hij zei, waarom zou je dat eigenlijk doen? Nou ja, ja. Hij heeft natuurlijk een ravioli-lijn die ik bij hem kan kopen.
Zeker.
Dat was volgens mij wel een van de dingen. Maar hij zei wel iets heel slims. Kijk, het is, laten we het gewoon ook helder hebben. Het maken daarvan is best wat werk. Ik heb zo echt wel wat tips waardoor het veel simpeler en sneller gaat. Want dat vond ik echt wel een lifesaver, maar dat zal ik zo uitleggen. Maar wat hij zei is, waar begin je? Je begint met wat je over hebt.
Okay.
Dat vond ik echt heel erg interessant. Hij zei, heb je een stoofgerecht gemaakt? Heb je bijvoorbeeld buff bourguignon gemaakt? Gebruik dat dan als vulling. Of heb je broccoli over? Of heb je groente over die je gebruikt hebt? Maak daar een vulling van.
Okay.
En dan is er vooral de vraag van ja, je moet dus dat, en die vulling moet een structuur hebben. Dus vaak is een keukenmachine wat je doet. En je moet het dus dan een beetje gaan binden. En daar zijn eigenlijk een aantal dingen die je kan gebruiken. Je kan er dus kaas doen. Heel vaak ricotta.
Ricotta, ja.
Want dat heeft ook een beetje een fris. Er zit ook een beetje een klein zuurtje in. Dat geeft wat frissigheid eraan. En ricotta smelt lekker als het die ravioli gekookt wordt. Dus dat geeft ook een bepaalde romigheid aan de saus als je hem eet. Maar je kan het ook gewoon paneermeel gebruiken of een ei gebruiken of nog andere dingen. En dan kan je zelf een saus erbij maken. En nogmaals, die saus is echt ondersteunend aan de vulling. Maar dat vond ik wel echt een hele slimme tip. Dus als je eten over hebt, besteed even 5 minuten aan. Draai tot een massa. Doe het in een spuitzak. Doe het in de vriezer of in de koelkast. En dan kan je, als je deeg klaar is, gewoon zo ravioli maken.
Ja, ja.
Gooi je nooit meer wat weg.
Ik maak dus altijd ragout met mozzarella, want dat moet voor mijn dochter. welke tips of welke inspiratie heb je voor mij om wat anders te doen?
Nou, ik denk dat het leuk is om even te beginnen bij de meest bekende versies. Een aantal van deze recepten komen ook uit het kookboek van Toscanini. Die zijn ook allemaal op de website. Maar laten we beginnen bijvoorbeeld met ricotta en spinazie.
Ja.
Dat zijn allemaal groente gebaseerde vullingen. Die eet je met een boter saliesaus. Bij die ricotta spinazie is het zo dat die spinazie even wordt aangebakken in olijfolie met knoflook.
Mm-hmm.
Het vocht eruit halen. Je mengt het met best wel veel ricotta. Een beetje parmezaan. Je bindt het met een ei. Doet er wat nootmuskaat bij. En dan doe je het in een kom. En dan gebruik je een lepel om het te maken. Of in een spuitzak. En dan maak je dus een saus van boter en salie en ben je klaar. En okay. Ik heb het laatst gemaakt. Het is zo in elkaar gedraaid.
10 minuutjes werk.
En het is heel erg lekker. Die nootmuskaat heeft iets aards. En dan is het toch die spinazie, vind ik altijd een hele lekkere groente.
Ja, classic.
Ja.
Spinazie ricotta. Mijn dochter houdt niet van ricotta.
Houdt niet van ricotta?
Nee, houdt niet
van
ricotta.
Houdt ze wel van huttekeze?
Nee, want dat is hetzelfde. Alleen dat had ze door dat hetzelfde is.
Maar kaas wel? Mozzarella is toch helemaal prima?
Nee, mozzarella is wel goed. Maar ja. Wat kunnen we nog meer erin doen?
Nou, wat je nog meer kan doen als je met groenten werkt, als je veel aubergines hebt, een versie met aubergine, een vulling van aubergine en walnoten.
Hè?
Ja. De walnoten, die rooster je even in de oven.
Ja.
Tot ze wat verder zijn. Dan hebben ze natuurlijk ook smaakvoller. Dan aubergine in de oven. Zoals je ook gewoon gemaakt met à la Norma.
Ja,
stukjes, veel olijfolie eroverheen. Aanbakken.
Oh, niet poffen in zijn geheel, maar gewoon in blokjes, zeg maar.
Volgens mij kan je allebei doen. Maar okay. Goed, dat is het recept. En dan bind je dat met pecorino. Het moet een beetje structuur hebben in een keukenmachine. Klaar.
Oh, nice. Dit is een heel herfstig gerecht. Ja. Heel herfstig. Dit vind ik een goeie. Ja. Lekker.
En een andere heel bekende, die heb ik in het verleden best wel vaak gemaakt. Die vind ik ook heel lekker. Ook met de herfst, is met pompoenen.
Ja.
Dan gebruik je amaretti koekjes bij of amandelen. Dus de pompoenen, pof je weer in de oven. En dan maak je een saus met citroen, parmezaan en paneermeel. En dan doe je dus die bitterkoekjes uit Italië. Die harde bitterkoekjes.
Okay.
Of amandelen.
Ja.
Dat geeft een heel lekker soort zoetig, bittere tegenhanger van een pompoen.
Ja.
Citroen is er lekker doorheen. Paneermeel om het een beetje te binden. Botersaliesaus.
Oké.
Okay. Pops your uncle.
Ja, maar Amaretti, ik krijg hier een beetje een pumpkin spice vibe.
Het is
lekker?
Dit is een van de meest klassieke pompoen ravioli gerechten die er zijn. Ja.
Oké. Okay. Heb je nog in de vriezer liggen?
Ik heb niet meer in de vriezer
liggen. Oh, jammer. Jammer.
Maar wat ik wel leuk vond in het kookboek staat, is dat je dus als je geen Amaretti koekjes kan vinden, dat je gewoon wat amandelen gebruikt. En dat vind ik dan wel een mooie tip daarbij. Want daar is het natuurlijk vooral van gemaakt.
Hey, ik krijg hier enorme seizoensvibes van. Zijn die vullingen een beetje gekoppeld aan seizoenen?
Nou, dat weet ik niet zo goed. Maar wat ik wel zelf merkte, want ik had paddenstoelen gevonden in het bos.
Ja.
En dan is het probleem vaak, je moet sowieso nooit te veel plukken. Je moet gewoon genoeg plukken voor wat je hebt. Maar als je geen zin hebt om dat meteen te kunnen doen, dan moet je dat verwerken.
Ja.
Dus je moet dat of invriezen of drogen. Of in dit geval ravioli van maken.
Oké. Okay.
En dan de ravioli invriezen. Dan heb je niet alleen maar de paddenstoelen, maar dan heb je gewoon meteen een heel gerecht. Dat kan je natuurlijk ook prima doen als andere groenten, als je daar wat meer van hebt, of in de aanbieding zijn, of in het seizoen zijn. Dus dat kunnen dus sowieso pompoen zijn, of spinazie, maar snijbiet kan ook heel erg. Het maakt eigenlijk niet zo heel erg voor uit. Ik zal mijn recept van de paddenstoelen op de site zetten. Eentje is met ricotta, andere zonder ricotta. Toen ik de vulling proefde zonder ricotta, vond ik het lekkerder.
Oké, okay. Vindt mijn dochter ook lekkerder.
Ja, begrijp ik.
Ja.
Maar toen we het proefden, toen het gekookt was, was die met ricotta eigenlijk.
Oh ja?
Want op een of andere manier, want met ricotta die verhult een beetje de smaak van de koud, een beetje de smaak van de paddenstoelen. Maar warm wordt dat dus heel erg romig.
Versterkt hij het. Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk heel belangrijk dat die vulling smaak heeft, maar ook de juiste structuur. Je zei net al, je kan er een ei bij doen, maar dat is natuurlijk als je binding nodig hebt. Kan je ook dingen doen om te zorgen dat die, laat ik zeggen, dat je een droge component erin brengt? Want als je spinazie hebt, heb je wel iets nodig wat een beetje bij elkaar brengt. Ja.
Nou, wat je dus heel erg ziet is kaas.
Ja.
En dan is ricotta heel veel, maar ook parmezaan of pecorino of mozzarella, wat je prima kan doen. Of zoals Leonardo zei, maakt niet uit wat voor kaas je hebt. Ga je gang.
Pitjeskaas, maakt niet uit.
Blauwe kaas. Moet je komijn natuurlijk wel een beetje passen bij je vulling. Aardappel wordt heel erg veel gebruikt.
Oh ja, slim.
Om het mee te binden. De ei of een jus van een saus. Maar dan moet je opletten dat die jus dus niet te dun wordt. Broodkruim en paneermeel komt heel erg veel voor. Maar essentie is eigenlijk wat ik eerder zei. Het moet een structuur hebben en geen vocht. Dus let op met dingen die binden, dat het niet te nat wordt. Maar je kan gewoon wat je over hebt, maak er een massa van. Proef het, doe er wat kaas bij, doe er wat een aardappel bij of iets anders. En als het nog te nat is, bind je het. Of het niet goed bij elkaar komt, bind je met een ei.
Ja.
Dus het is een beetje volgen recepten. Maar ik denk als je het een paar keer hebt gemaakt, dan is het gewoon je eigen soort van ideeën die je erin kwijt kan. Gaat echt best wel makkelijk. Dat zijn vullingen die ik lekker vind.
Ja.
Jij maakt altijd ragout met mozzarella.
Klopt. Ja, dat is wat ik mag maken. Ja. Ja,
maar als je dan zonder je dochter maakt of vroeger maakte, zijn dat vullingen die jij heel lekker vindt?
Ja, wat ik ook wel een aantal keren heb gedaan is vullen met garnalen. Rauwe garnalen, stuk draaien. En dan ga je eigenlijk een beetje de hoek in van de hoe heet het ook weer, de wontons.
Natuurlijk vrijwel hetzelfde.
Ja, dus daar zeg maar een soort van gehakt van draaien. En dat dan gewoon daarin. Dat in zo'n in een ravioli. En dan met een saus met een beetje saffraan. Of met een paar mosseltjes. Nou, dat zal ik voor jou dan niet doen. Maar
kreeft misschien.
Kreeft. Ja. Ja, nee, dus dat kan heel goed. En kip heb ik ook wel gedaan. Gewoon een stuk gedraaide kip. Maar dan is allemaal rauw. Want als je natuurlijk maar lang genoeg kookt, dan gaart dat ook. En, maar dan zit je eigenlijk meer in de dumplinghoek misschien dan in de raviolihoek. Ik weet niet of dat mag van Leonardo.
Nou, laten we even naar zijn tips luisteren dan.
Oké, ik zit hier aan tafel met Leonardo en we hebben net een gesprek gehad wat je kan luisteren in het supplement. Maar hij heeft ook een paar tips voor jullie. Dus Leonardo, wat zijn dingen waar je echt op moet letten als je zelf ravioli gaat maken?
Wat heb ik in huis? Ga ik een vulling maken of ga ik iets recyclen wat ik gisteren over had?
Ah ja, zoals?
Nou, als ik stel je voor dat je ossenstaart hebt had of een stoofgerechtje.
Ja.
Dus een bœuf bourguignon of een kip die geroosterd is.
Ah ja, kip met geweest.
Dus, lekker, ja. En je hebt dus ja, en je hebt kippendij of kippenbuitjes of kipfilet. En je hebt nog een beetje jus over.
Ja.
Maar ook als ik groente over heb, snijbiet of bloemkool of whatever.
Gewoon
wat je denkt van, wat zal ik nou eens anders gaan doen dan wat ik altijd doe. Die kip met mayonaise op een broodje met ijsbergsalade, dat geloven we wel.
Ja, ja.
Maar misschien erbij. Willen we er nu eens keer wat anders mee doen. Dus, en ook met een velletje erbij. Hè? Als je een blitzer hebt, een keukenmachine.
Ja, of een goede staafmixer.
Kip, ik weet niet of dat goed gaat met de kip, maar...
Ja, maar goed, een keukenmachine.
Een keukenmachine, dan kun je dat even blitsen. Niet helemaal aan laten staan en dan de tuinwater gaan geven. Maar gewoon even wat ze noemen pulsen.
Ja.
Want als je toch met de hand gaat maken, dan maakt het niet uit of die stukjes kip iets groter zijn.
Nee,
maar
die,
met de velletjes misschien wel lekker dat dit even een beetje fijner is.
Ja.
Want vel zit ook heel veel smaak in. Dat in een kom doen en dat moet ook weer een bepaalde substantie krijgen. Een bepaalde gevoel krijgen. Het kan niet vloeibaar zijn dat het, als je het op de ravioli-vel straks gaat leggen, of het pastavel, dat het wegloopt.
Ja.
Dus het moet wel een beetje een bite hebben. Een stevigheid
en
hebben.
En emulsie hebben. En dan doe
dat,
je daar...
En hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja.
Nou, altijd... Maar vegan is in dit geval niet van toepassing. Parmezaan of pecorino.
Ja.
Maar ook als je een andere oude kaas over hebt, heerlijk. Misschien een blauwschimmel als je dat lekker vindt. Alles kan. Het is wat jij wil.
Ja.
Als je hem smeugen wil maken, kun je er nog een beetje vleesjus bij doen als je het nog hebt.
Ja.
Of een eidooi, dat zorgt voor een beetje verbinding.
Ja.
Maar dat is bij kip niet zozeer nodig. Dat is meer bij als jij groenten gebruikt.
Ja, ja.
Dan heb je wel een bepaalde binding nodig.
Ja. Dus die groenten ga je niet weggooien, maar die ga je gewoon in een kommetje doen. Of eventueel, en dan kan je de volgende dag...
Ja, die groenten bijvoorbeeld snijbiet of... laten we snijbiet of spinazie nemen. Dat zou ik dus ook blitsen in de magiemixer.
Oké, dus meteen als je na het eten klaar bent, als je opruimt.
Wel goed peper, zo lang mogelijk uit te letten lekker. Dat is wel eventjes...
Ja, veel vocht eruit.
Dus vocht eruit, echt met je handen goed knijpen.
Ja.
En eventueel overnacht op een safe met een gewichtje erop.
Ja.
Dat het vocht zoveel mogelijk wegloopt.
Oké. Okay.
En dan ga je het mengen met, als je ricotta hebt. Maar ja, ik kan me voorstellen dat iedereen ricotta heeft. Kun je het met huttekezen bijvoorbeeld.
Ah ja,
dat
heb
je ook wel eens gedaan.
Ja.
Hij heeft een frisse zuurtje erin.
Ja.
Lekker. Zoutpeper. Eigenlijk gaat er niet zoveel meer bij hoor.
Dus in wezen heb je natuurlijk je gerecht al best wel op smaak gemaakt.
Het moet wel al lekker zijn. Hè? Ja. Je moet niet denken van, dat komt straks wel met de saus en dan ga je natuurlijk. Die vulling moet al op smaak zijn.
Ja, want de vulling, dat is eigenlijk de ster van de show,
absoluut,
toch? Die moet de wedstrijd winnen met de saus.
Dat moet
de
verrassing zijn in je mond als je straks die ravioli,
waar
je eigenlijk aan buitenkant niet kunt zien wat erin zit. En dat is de verrassing.
Ja, leuk. Hey, net hebben we het over ricotta. Hoe kom ik aan goede ricotta? Is dat belangrijk dat ik die uit Italië...
In de stad is het niet zo moeilijk. In Italië is het natuurlijk ook niet zo moeilijk. Hier zie je het steeds meer. Het is een bijproduct van mozzarella maken. Hè?
Dus
ricotta is herkookt. Hè? Ricotta.
Ja.
Dus je kan het ook maken. Ik heb het ook al eens gemaakt zelf. Het is niet de meest efficiënte manier van... want je gebruikt een liter melk. En de opbrengst is denk ik 200 gram.
Ah ja, oké. Dus er gaat 800 gaat verloren.
Ja, dat is zoiets. Hè? Daar ben ik voorzichtig. En wat doe ik dan? Is dat ik melk, volle melk... In een pandoe of in een container. Ja. Je doet er 2 schepjes yoghurt bij.
Ah, yoghurt, leuk.
Ja. En dan laat je een nacht staan. En de volgende dag ga je het even roeren. En je brengt het heel langzaam naar koken. Dan gaat je helemaal in de schift.
Ja.
Dat gaat bovendrijven. En dat schepje eraf doe je op in een servet of een theedoek.
Ja,
of... En laat je het uitlekken, heb je ricotta.
Ah.
En als je het nog sneller wil doen, kun je hetzelfde doen, maar met Met citroensap of
azijn. Ja.
En dan ook langzaam aan de kook brengen.
Ja. Maar dan is het lekker om rauwe volle boerenmelk
juist,
te hebben. Ja.
Dus en wat ik al zei, huttenkees. Maar je kan ook aardappel gebruiken. Hè? Als jij bepaalde vulling gekookte aardappel.
Ja.
Heerlijk.
Het gaat vooral om dat je een goede emulsie krijgt.
Een goede emulsie en het moet gezellig smaken ook.
Ja. Moet gezellig maken. Nou, ondertussen wordt er druk gekookt in de keuken. Je zit een beetje heen en weer te wippen op je stoel, want je moet aan de slag. Leonardo, hartstikke bedankt voor deze tips.
Oh, oké, graag gedaan.
Oké, dan komen we bij stap 3, het maken van de ravioli. Het is altijd een beetje een klusje, dus neem daar genoeg tijd voor. Maar laten we even samen uitleggen, Jeroen, hoe je dat dan doet, hoe je het maakt.
Ja, je begint dus met dat deeg maken. Dat heb je laten rusten, belangrijk, want anders is het met geen mogelijkheid uit te rollen. Dat rol je uit in vellen, waarschijnlijk met een apparaat. En als je chic bent zoals wij, met een apparaat dat je op de KitchenAid zet.
Of een Of je rolt gewoon met de hand.
Dat kan ook. Maar als je het met zo'n pasta-machine doet, moet je het even met z'n tweeën doen. Want anders kom je er niet uit. Heb je gewoon de hand te weinig. En dan leg je eigenlijk die vellen, die leg je op je houten plank. Heb ik net geleerd.
dat is echt handig hoor.
Ja, volgende keer ga ik dat doen. En op het onderste deel leg je de vulling met een spuitzak of met een lepel of met een ijslepel. Een beetje afhankelijk van wat handig is en hoe je dat kan portioneren. Ik doe het meestal gewoon met 2 theelepeltjes. Want heb ik die ragout is toch een beetje chunky, zeg maar. Als ik dat in een spuitzak doe, dan loopt die vast.
En een beetje dezelfde hoeveelheden hebt, hè? Dat is wel belangrijk.
Ja, precies. In de verschillende delen bedoel je. Ja. En die verdeel je gelijkmatig over die lap. Vervolgens maak je die randen nat en dan vouw je hem dubbel. Die lappen, dan druk je hem aan. En belangrijk is dat je de lucht eruit duwt.
Ja,
heb ik wel eens niet gedaan, maar dan barsten ze en dan gaat het allemaal mis.
Ja, dus het is wel dan opletten met... als het deeg wat natter is, hoef je het niet nat te maken. Maak je het wel nat en je drukt het hard aan, kan de lucht er niet uit. En het is belangrijk dat je dus, als je die lap voor je ziet, dan moet je eigenlijk een streep in de midden, in de lengte van die lap zien. En daaronder doe je de vulling en dan vouw je hem overheen. Niet in het midden leggen, zoals ik gedaan heb. Dan vouw je hem dubbel, maar dan werkt het niet. En ik dacht ook, een kartelmesje, dat is echt onzin. Nou, dat is helemaal niet onzin.
Oh nee?
Dat is echt super handig.
Oh, ik heb geen kartelmesje.
Nee, dat is zeer de moeite waard. Waarom? Omdat zo'n kartelmesje, daar kan je het ook mooi scheuren. Dus het is soms met snijden gaat dat toch weer aan elkaar plakken.
Ja.
Dus mijn kartelmesje is, het is een soort van rits bijna. Dat had ik niet verwacht. Dat werkt echt heel goed. En het ziet er ook gewoon heel erg mooi uit.
Ja.
Wat je ook kan doen is dat je de niet de lange lappen hebt, maar vierkantjes al van tevoren maakt. En dat je daar eentje bovenop legt en dat je het uitsteekt.
Ja.
Je hebt van die ronde, van die cheffy dingen om ringetjes te maken. Met koken kan je mee uitsteken. Dat kan je doen. Je hebt ook een stempel waar ook die kartelrandjes in zitten. Dus die heeft dus zijn vierkant of een rond. En die is in het midden, is hij dus, is er niks waar dan het deeg omhoog kan komen. En wat ik ook ben gaan doen, en dat had ik niet verwacht, dat is werken met een ravioliplank.
Die heb ik altijd gezet in de hoek bij de speculaasplanken. Van leuk om op te hangen in de keuken, maar kan je daar wat mee dan?
Ja, dat heb ik dus gedaan. Ik denk, ik moet het even proberen.
Ja.
Dat is dus echt fantastisch.
Nee.
Ja, het is niet maar kijk, want het is namelijk veel werk. Hè. Het is het lepelen erin, het omvouwen, dat is best wel even wat werk.
Het is sowieso veel werk.
Ja,
ja.
Maar dit is veel makkelijker, omdat het is dus een plank van metaal.
Ja.
Daar zitten al kartelrandjes in. Mm-hmm. In die plank.
Ja.
En er zitten holletjes in voor... het lijkt een beetje op mensen die... Als je poffertjes maakt, zo moet je het ongeveer zien.
Of een eierrekje, zeg maar. Ja.
Je legt dus een lap deeg erop. Je duwt het een beetje erin. Dan weer met de manier waarop je de vulling erin wil doen... verdeel je over dingen. Legt een lap deeg daar overheen.
Ja.
Pakt een, je drukt het goed aan. Pakt een deegroller en ramt daar overheen. Daarmee komen de kartelrandjes er al in. Draai hem om. Druk je hem nog goed aan, haal je die plank eraf. En dan heb je allemaal dingetjes, die zijn zo klaar.
En ik heb dus dat werkt?
Dat werkt echt supergoed.
Oh.
Dat scheelt echt de helft van de tijd.
Okay.
Alleen, deze waren best wel wat klein. En het was wel even een soort focus of een beetje uitvogelen hoeveel moet je doen. Want eerst hadden we veel te veel vulling gedaan. Dus ik heb nog een deegrol, een bal deeg nog in de vriezer gedaan. Voor de volgende keer ravioli. Maar dat werkt helemaal goed.
Okay.
Dus in dit geval is gear echt wel aan te raden. Dus zeker zo'n rolletje, zo'n kartonrolletje en zo'n plank, dat is ook niet zo duur. 10, 15 euro, valt hartstikke mee.
dat klinkt hartstikke goed. Want ik hoor dus een houten plank. Die heb ik, maar die gebruik ik nooit. Een kartelmesje, die heb ik niet. Die moet ik wel hebben. En een ravioli plank.
Ja, ja. Ik zou het zeker doen.
Geef jij even links. Als we die, kunnen we die, op de, kunnen die even in de show notes zetten?
Ik zal even kijken welke een selectie maken en de show notes zetten.
Super,
zeker.
Handig. Dan kan ik ze bestellen en onze luisteraars ook. Zoals ik net al zei, het is bij mij ook niet altijd goed gegaan. Wat, jij hebt heel veel gemaakt. Wat zijn de grote valkuilen?
Nou, wat we al een paar keer aangeven, hoeveel vulling en wat werkt daarin? Ik zou toch echt steeds meer gewoon zijn spuitzak nemen.
Okay.
Nadeel van een spuitzak is wel dat als je het spuit, dan moet je het afknippen, want dat valt niet helemaal los. Dat is nog best wel een ding. De dikte van het deeg. Te dik is niet lekker. Of als er een soort van vouwen in zitten, dan wordt het dan heb je te veel deeg. Maar scheuren wil je helemaal niet. En uitvogelen of het nou gaat plakken of niet. Want als je dan zo'n plank omdraait en je haalt hem omhoog en dan valt het aan elkaar. Omdat het niet aan elkaar geplakt is, is ook de hel.
Jij hebt zo'n apparaat voor op je KitchenAid. Die zit standen op. Tot welke stand ga jij meestal?
Helemaal tot de laatste.
Tot de 7 of 8.
8 is dat. En volgens mij is dat een halve millimeter.
Oké. Ja. En dat valt niet uit elkaar?
Nee, gaat prima.
Want dat is die semolina die
dat
het sterk houdt.
Ja, dat denk ik zeker, ja.
Oké.
Ja. En het is ook, je moet het niet te nat hebben. Dat is vooral mijn ervaring met pasta maken als het deeg te nat is. Wat best kan, hè, met eieren. Want eieren zijn in verschillende groottes.
Ja.
Als het te nat is, plakt het overal. En dan ook aan die roller kan het dan gewoon plakken.
Ja, en dan word je gek.
En als het te dun is, gaat het sneller. Ja.
Ja. Goed, we waren bezig bij de afdeling fuck-ups.
Ja, nou, waar het dus wat jij al zei, het vouwen kan helemaal misgaan. Wel of geen lucht eruit. Kan je een beetje dezelfde omvang maken. Nou, zo'n plank helpt daar heel erg.
Ja.
En wat ik ook heb gemaakt is hoe je het bewaart.
Oh ja. Ik krijg weer flashbacks.
Want eigenlijk als je het zelf maakt, moet je het dezelfde dag opeten. Dat is wel zo. Want als je het langer gaat bewaren in de koelkast, dan komt het vocht uit de vulling, gaat in de deeg zitten. En op een gegeven moment is dat ook de hel. Gaat het te veel plakken. Maar je kan het allerbeste invriezen. Want je kan ze gewoon bevroren in de pan gooien. Dat schet misschien een halve minuut of een minuutje meer. En dat werkt heel goed. Maar hoe je ze invriest, is wel belangrijk. Dus wij hadden van die paddenstoelen ingevroren. Ik deed de vriezer open. En mijn vrouw had dat gedaan. We hebben dus heel veel samen gedaan. Het is inderdaad echt heel leuk om samen te doen. En ik zie die bak, die zak waar al die ravioli in zitten. En het is één soort klomp geworden met alles aan elkaar geplakt.
Ja, maar ja, ik heb datzelfde een keer gehad met een kerstdiner. Dat ik denk wel 40 raviolis had gemaakt. Die ik gewoon zeg maar losjes op elkaar had gegooid. In de koelkast had gezet. En 2 uur later was dat één groot amalgaam van deeg en vulling. En het was ook niet meer te redden, zeg maar. Omdat het allemaal door. Dan kan je het echt weggooien. Ja. Okay.
Maar de beste techniek, en dit is eigenlijk die tip heb ik van onthouden van Leonardo. Dat is namelijk dat je ze dus in ovenschalen of gewoon wat niet te hoge schalen legt. Dat je daar vetvrij papier onder en tussen zet.
Ja.
Ze dus niet op elkaar legt met genoeg wat meel eroverheen. Dat dan eerst in de vriezer, tot ze bevroren zijn. En dan kan je ze dus eruit halen en dan in de zak doen.
Maar zo doe ik het ook. Ik heb van die, roestvrij stalen plateautjes.
Ja, precies,
van die slagersplateautjes, zeg maar. En daar leg je ze dan gewoon op en die zet je in de vriezer. Dan vriezen ze ook sneller.
Ja.
En dan daarna gewoon in een Ziploc bag.
Maar ze vriezen ook vast aan die plaat, kan ik je vertellen. Dus het is wel handig om daar ook een vetvrij papiertje onder te of genoeg meel. Dus er kan genoeg misgaan. Maar het resultaat, wat ik wel gewoon echt, dat vind ik het magische van dit soort dingen. De simpelheid die erin zit. Als je het kookt en je hebt een lekkere saus erbij, is het gewoon echt top.
Ja, maar het komt natuurlijk ook door die verrassing. Het is natuurlijk toch een beetje dat toverbal kinderei gevoel.
Zeker.
Dat als je denkt, wat zit erin en er zit wat lekkers in, is dat altijd fantastisch.
Deze keer geen salmiak.
Nee. Nee, amaretti nog erger, ja.
Je vindt het gewoon niet lekker, dat is het.
Ik ga me daarvoor openstellen. Alright, we hebben inmiddels prachtige raviolis in de vriezer liggen en daar gaan we een saus bij doen. Hoe maken we die?
Ja, wat heel belangrijk bij die saus is dat die ondersteunend is. Het is gewoon zonde als je, als je bijvoorbeeld een osselstaart over hebt. En je gaat er ravioli mee maken. En je gaat een osselstaart saus erbij doen. Dus dezelfde smaak in de saus als in de vulling. Ja, dan kan je beter gewoon pasta daarbij gebruiken. Je probeert een balans te zoeken. Met de saus en het gerecht. Dus dat is heel erg wel die boter saus. Dat is een hele mooie balans tussen wat vettig en een beetje Nou, dat de aromatische. En dat accentueert wel een beetje het gerecht. Maar je kan ook naar contrast gaan. Bijvoorbeeld, een bekende vulling is met gestoofd vlees, mortadella en prosciutto. Komt heel in het noorden van Italië voor. Het is best wel heftig van smaak.
Vlees, mortadella en prosciutto. Ja. Vlees op vlees op vlees.
Hebben we ooit een keer gemaakt bij de pasta-cursus van
Sarah. Oh, dat is waar, ja. Sarah, ja. Ja, ja, dat werkte goed.
Ja, en zij had daar een pesto gemaakt van pistache en peterselie.
Oh ja.
Dus dat is veel frisser en veel... En daar zat zelfs nog een beetje burrata overheen. Dat zou nu niet meer mogen van de burrata-politie.
Nee, ja. Burrati-mafia.
Maar dat is dus weer meer een contrast. Dus fris versus heftig. Ja. Dus in die zin, citroen kan je er best wel wat bij doen. Dus... maar er kan daar dus veel kanten mee opgaan. En wat hier ook belangrijk is, wat in met pasta sowieso is, is het romig maken van de saus, de mantecare, of zoals Leonardo zegt, gezellig maken.
Ja.
Want je wilt dat die saus plakt aan de ravioli en dat het niet ligt in een hoeveelheid saus. Dus nee. Je moet namelijk een hap nemen en dan moet je de smaak van de saus ook mee kunnen nemen als je het eet.
Ja, ja, en wat wel goed is, want we hebben nu een paar keer die klassieker genoemd van boter met salie. Misschien is het goed om eventjes uit te leggen hoe je die goed maakt. Want dat is eigenlijk heel simpel. De essentie is natuurlijk dat je iets hebt wat romig is, wat zoet is en wat dat aardse en dat geurende van die salie combineert. En wat ik altijd doe is ik zet de boter zachtjes op, dan gaat de salie erbij. Niet dat hij uit elkaar begint te vallen, maar wel dat hij zeg maar heel zachtjes borrelt en die smaak goed overdraagt op die salie. En dan een klein beetje kookvocht erbij. Je kan een klein beetje azijn of een drupje citroen erbij doen. Ja. En dan doe je hem met die ravioli in de pan, mantecare, goed roeren. Niet zo goed roeren dat je stuk roert, maar wel dat die saus een beetje bindt.
Nee.
En dan een heel klein beetje als saus toevoegen op het bord. Hè? Want het hoeft er niet in te zwemmen, zeg maar. Het is echt een coatingje.
Ja, want dat vind ik het dan wel met boter. Vind ik dat wel. Dat kan dan echt te veel worden. Maar wat ook leuk is. Dit is dan bijvoorbeeld boter met salie. Maar je kan ook werken met tijm. Of met rozemarijn. Of met saffraan. Ik denk aan een krabvulling of een kreeftvulling met een boter saffraan. Lijkt me best lekker.
Lekker, ja.
Beurre noisette, hè, is ietsje steviger.
Oh,
ook lekker om erbij te doen.
En helemaal ontrend.
Ja, en wat ik ook heel erg leuk vind aan de Italiaanse keuken is... het is vaak een menu, hè, met verschillende stappen. Je hebt het hoofdgerecht misschien vlees of vis. Dat heb je misschien aangebraden. En dan die aanbraadsels van in de pan... dat je even afblust met wat wijn of met wat jus of iets anders... kan ook een prima saus zijn om erbij te doen. Dat geeft heel veel smaak.
Ja.
En dan hergebruik je eigenlijk iets wat je later in het menu ook gaat doen.
En dan geef je al een beetje voorschot op het gerecht ook.
Zeker. Ja,
leuk.
Natuurlijk wel dat vleesige passen bij de inhoud. De inhoud moet dus echt dan wel stevig zijn. Je kan een lichte jus maken. Wat je ook veel ziet in recepten. Dat je iets stooft. En dat je het stoofvocht uiteindelijk zeeft. En dat je dat er een beetje bij doet. Dus dat heeft dan iets minder intense smaak dan de vulling. Kan je prima doen. Je kan het met of in bouillon doen, in brodo.
Ja.
Dat gebeurt veel met tortellinis en veel in het noorden. Ook heel erg lekker. Of je kan het maken met een pesto, zoals we net over hadden. Of gewoon in een tomatensaus.
Ja.
Dus je kan alle kanten op gaan. Als je er maar voor zorgt dat de saus niet overheersend is, maar ondersteunend. Dat is echt wel het allerbelangrijkste.
Ja, ja, die brodo die vind ik in kerstmenu's heel leuk. Omdat het dan iets dat een beetje in zit tussen een primi en een soep, zeg maar.
Ja, ja.
Dus heb je gewoon een bouillon met zo'n... Ik doe dan zo maar één of twee raviolis. Die zeg maar gewoon puur voor het spektakel zijn.
Ja.
En die tomatensaus is ook... De ravioli die ik tot in den treuren met mijn dochter heb gemaakt. Nee, maar die vindt hem dus lekker met kort gestoofde verse kersttomaatjes.
Ik kan me goed voorstellen.
En dat balanceert natuurlijk ook goed met die mozzarella enerzijds en met dat vlees anderzijds.
Ja, en maak je hem dan ook een beetje AOP? Dus even knoflook, teen in de olie en heel klein pepertje erbij voor.
Nee, geen pepertje. Pepertje verboden, maar dat zit bij mijn dochter. Maar wel met van die tomaatjes die dan net een beetje zeg maar hun vocht verliezen. Waardoor je een saus krijgt die ook net dat frisse zoet zure heeft.
Klinkt goed.
Super lekker. Ja. Nou, heb je nog één recept dan? Heb je nog iets leuks voor ons?
Ja, ik heb een heel leuk recept wat ook uit het kookboek komt van Toscanini pasta. Dat is een ravioli gevuld met ricotta, pecorino en met een saus van paprika.
Paprika.
Ja. Dus hier is de vulling vooral kaas.
Ja.
En dat is uitgelekte ricotta. Dat is ook wel heel belangrijk trouwens, dat je die ricotta uitlekt en niet uit het bakje meteen gebruikt. Nou, het is ongeveer een verhouding 2-1, ricotta-pecorino. Dus meer ricotta dan pecorino. Een beetje citroenzest, zout en peper. Dat is de vulling.
Nice. Ja, ja die zie ik wel.
Lekker. De saus maak je als volgt. Je roostert een paprika in de oven of in een vlam. Ja. Hè, zodat die helemaal blakert.
Ja.
Doe je hem in een zak, zodat je daarmee even hem afsluit en hij gaat stomen. En dan dat velletje goed loskomt. Mm-hmm. Maar er komt ook heel veel vocht uit. En die vocht die vang je ook op.
Ah,
daar zit heel veel smaak
in. Dat gooi ik meestal weg.
Dat moet je dus niet doen. Dan doe je de vocht. Dus heb je de vellen eraf gehaald. Met de vocht draai je die paprika's tot een saus.
Ja.
Doet best wel wat balsamico erbij. Dus best wat frissig ja. en zoetig erbij. Dan ga je de AOP weer maken. Dus een koekenpan met olijfolie, knoflook. Een beetje lichtbruin laten worden. Nooit zwart. Beetje geurend. Klein beetje pepertje erbij. Dan doe je de saus erbij. Basilicum. Dan wat kookvocht. En dat doe je dan over de ravioli heen. Dat klinkt, een heerlijke versie.
Klinkt hartstikke goed ook. Hartstikke goed. Wel zwaar met al die kaas. Nou ja, doe
ja moet je gewoon niet te veel doen. Nee. Je moet het ook nooit als een hoofdgerecht eten. Ik denk dat wel het allerbelangrijkste is wat je... Dus als je ravioli wil eten, gewoon thuis, doe het dan twee kleine gerechtjes. Een flinke salade met wat ravioli. Maar ga niet een berg ravioli eten.
Nee, maar dat is ook niet lekker.
Dat
raakt het zijn charme ook kwijt. Ja, het is net bonbons, zeg maar. 1 of 2 is prima, maar als het een 7 wordt, denk je nou, laat maar.
Natuurlijk, bonbons. Ja.
Oké, kijk. Ravioli maken is gewoon een weekendproject. Of een project voor feesten en partijen. Het, ja. is niet iets wat je... Tenminste, ik doe het niet door de week. Het is eigenlijk niet moeilijk. Zeker niet als je luistert naar de tip die we jullie net hebben gegeven. Maar het is wel een beetje precies. En het kost wat tijd. En bovendien heb je wel de hele keuken ervoor nodig.
Dat zeg
maar.
Zeker,
het is ook niet iets wat... Wij kunnen niet hebben, dat, tenminste ik kan niet hebben... dat dan andere mensen dan nog andere dingen gaan doen. Want je staat toch met mail. En je moet ook redelijk snel werken. Want anders gaat dat deeg weer met die vulling.
En je hebt lange lappen waar je flinke ruimte voor
nodig
hebt.
Exact, je hebt ruimte nodig. Dus het is wel leuk, maar... Moeten we niet gewoon naar Leonardo luisteren en het gewoon kopen bij die verse pastazaak bij ons op de hoek?
Nou, dat zou je kunnen doen. Je zou ze uit blik kunnen kopen. Die heb ik in mijn jeugd op een vakantie ooit, toen wij volgens mij 15 gulden hadden om de hele dag mee door te komen, ook te koken. Dus ik heb denk ik 2 weken lang elke dag ravioli uit blik gegeten. En ik kan als het open gaat en ik ruik het en die rulle structuur, ik word er gewoon echt misselijk van.
Ja, maar daar zit ook die gore, die gistextract geur zit eraan. Ja. Of magie, het is echt heel goor.
Nou, dat zou eigenlijk verboden moeten worden wat mij betreft.
Zeker.
Je kan ze bij de supermarkt kopen. Die zijn, moet je wel realiseren, ze zijn gepasteuriseerd. Ze zijn gestoomd van tevoren. En ze zijn niet echt heel erg lekker van smaak.
Nee.
En best wel duur. Er zit ook weinig ei in. En ik heb nog heel eventjes de ingrediëntenlijst doorgelopen. Ik zal jullie de ellende besparen. Maar 1 ding viel mij op. Er zitten extra vezels in.
Ja, tuurlijk.
Namelijk bamboe en psylliumvezels. En dat is een bepaald soort... Ik heb even opgezocht. Het is een... ik weet niet eens wat het is eigenlijk. Maar ik denk, wat een bullshit.
Nou ja, dat is natuurlijk om de boel een beetje bij elkaar te houden... en te zorgen dat vocht erin blijft zitten. Ja.
Nou, Leonardo is er zeker geen fan van. Dus als brigadelid, luister vooral wat hij daarover te vertellen heeft in het supplement. Je kan ze bij Toscanini kopen, ingevroren. Hij heeft een hele fabriek waar hij ze voor zijn eigen restaurant maakt... en andere restaurants.
Nice.
En die zijn echt heel erg lekker. Die zijn online te koop bij hun. En als je het geluk hebt dat er bij jou in de buurt... een Italiaanse speciaalzaak is die ze dagvers maakt... moet je ze wel meteen opeten of invriezen. Dan is dat the way to go. Dus er blijft eigenlijk niet zo heel erg veel over... dat je ze toch een beetje zelf moet maken. Of je woont in Italië en dan heb je verse pasta winkels om de hoek.
All right. Een hele aflevering over ravioli. Heel veel recepten. Ik vind dit ook in de aanloop naar de kerst... want dat begint natuurlijk in de buurt te komen... echt wel heel handig. Zullen we het nog even samenvatten?
Ja, dus de allerbelangrijkste tips zijn onder andere... gebruik ander deeg dan je misschien gewend bent... en gebruik meer semolina. Geef meer smaak, het geeft meer structuur. Alles draait om de vulling. Als je die gaat maken... moet die al helemaal af en smaak zijn... en de saus moet ondersteunend zijn... En ik zou zeggen, investeer in een pastasnijder, een stempel of een ravioliplank. Dat maakt je leven een stuk makkelijker. En die plank is echt wel een goede tip.
Ja, dit kan copy-paste naar mijn verlanglijst. Hartstikke goed. Die vulling, die kan je dus naar een recept maken of je kan zelf iets bedenken. Hergebruik ook vooral wat je over hebt. De stroofschotel, groenten of dingen uit de tuin. Paddenstoelen als je die zelf geplukt hebt. En dan is het natuurlijk gewoon hartstikke leuk om op een zondagmiddag een hele partij te maken en die in te vriezen en die in de etentjes in de loop van de winter langzaam maar zeker uitserveren.
Ja, en dan invriezen, echt opletten dat het niet een grote klomp wordt, want dan
ja, goede tip.
Ga je huilen. Huilen. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we langer door met het supplement.
Ja, en je hoorde hem net al even. Jonas heeft in het supplement een gesprek met Leonardo Pacenti van Toscanini. Ze hebben het onder andere over Toscanini als restaurant. Het is toch wel een instituut, een belangrijke zaak, Italiaanse zaak. Ze hebben een prachtig nieuw kookboek, Toscanini Pasta genaamd. En hij heeft heel veel tips voor ravioli en pasta maken.
Als je ook lid wil worden van de brigade, dan ga je naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet.
Met veel dank aan Leonardo Pacenti voor zijn tijd en zijn recepten.
Het team bestaat verder uit Natasha Roda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Ciao.
Tot de volgende keer.